aan de zee.
Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst aan de Heer opdragen. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Wie u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Het is een heel mooi lied. En we zingen ook het tweede en het derde couplet van 513 uit Johannes de Heer. En dat zingen we ook met elkaar staande. Zitten. Daar zullen we het vanavond ook over hebben, dat God een gezant gezonden heeft als Gods gezant die voor ons uitgaat, die zijn kerk leidt door deze wereld heen, tot het moment dat wij de bruidegom mogen ontmoeten. Allemaal heel hartelijk welkom, fijn dat u vanavond naar deze dienst gekomen bent. Laten we samen de zegen van de Heer vragen voor dit samen zijn. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we vanavond uw aangezicht weer mogen zoeken. Heer, we hebben net gezongen dat wij onderweg zijn als kerk, dat de Heilige Geest ons uw heilsgeheimen laat weten, dat u ons leidt door uw geest, op weg naar onze ontmoeting met onze hemelse bruidegom. We weten niet, Heer, hoe ver de reis nog zal zijn. Maar we weten, Heer, elke dag, zegt Petrus ook, elke dag brengt ons dichter bij ons uiteindelijke heil. Heer, wilt u ons vanavond een bijzondere zegen schenken. We danken u, Heer, voor vanmorgen. Ikzelf was in Hengelo en we hebben uw zegen daar mogen ervaren. We hebben ook vanavond vanmorgen hier naar uw woord mogen luisteren, Heer, hoe u zo trouw bent als herder in uw gemeente naar ons toe. En dat het ons aan niets hoeft te ontbreken als we maar heel dicht bij u blijven. Heer, dank u wel voor al die beloften die we in u, de goede herder, de grote herder, mogen ontvangen. Zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanavond uw rijke zegen schenken. Onze gedachten gaan ook uit, Heer, naar hen die ziek zijn. Die heel graag bij ons hadden willen zijn, maar niet konden komen. Heer, dank u wel dat we met elkaar verbonden mogen zijn. En als gemeente op weg zijn naar onze ontmoeting met u. Heere, wilt u met uw volk Israël zijn. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. We weten dat het haten van uw volk alleen maar toeneemt in deze tijd. Heer, wees dan heel dicht nabij. Dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden en ook vanavond alleen van u mogen verwachten. Heer, schenk ons alstublieft uw rijke zegen. In Jezus' naam. Amen. We hebben het vorige week zondagmorgen gehad over een hele belangrijke beslissing die je in je leven kunt maken. Beslissing, als de bruidegom voor de deur staat, ben je bereid om de deur te openen. Ben je bereid om je aan hem toe te vertrouwen. Daar willen we het ook vanavond over hebben. We gaan vanavond een hele bekende geschiedenis lezen uit de Bijbel die illustreert dat waar ik het zondagmorgen over gehad heb. Over bruid en bruidegom. Die uitkijken naar de ontmoeting van elkaar. Ik ga u wat lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 24. Genesis hoofdstuk 24 over Abraham die voor zijn zoon Isaac een bruid zoekt. Genesis 24 vers 1 tot en met 9. En dan heb je een heel lang hoofdstuk wat ik heel graag met u zou willen lezen, maar dat zal te lang worden. En dan gaan we alleen het laatste stukje met elkaar nog lezen. Genesis 24, vers 1 tot en met 9. Abraham nu was oud en hoogbejaard. En de Heer had Abraham in alles gezegend. En Abraham zeide tot zijn knecht, de oudste in zijn huis, alles wat hij had bestuurde, leg toch uw hand onder mijn heup, omdat ik u doe zweren bij de Heer, de God des hemels en der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters der Kanaanieten, in wie midden ik woon. Maar gij zult naar mijn land en naar mijn maagschap gaan, om een vrouw te nemen voor mijn zoon Isaac. Toen zeide de knecht tot hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land van waar gij getrokken zijt? Abraham zeide tot hem, wacht u ervoor mijn zoon daarheen terug te brengen. De Heere, de God des hemels, die mij genomen heeft uit mijn vaders huis en uit het land mijner maagschap, en die tot mij gesproken heeft en mij heeft gezworen aan uw nageslacht zal ik dit land geven, hij zal zijn engel voor u uitzenden, voor uw aangezicht uitzenden. En gij zult vandaar voor mijn zoon een vrouw nemen. Indien echter die vrouw u niet wil volgen, zult gij van deze eed aan mij ontslagen zijn. Alleen, gij zult mijn zoon daarheen niet terugbrengen. Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van zijn heer Abraham en zwoer hem wat hij haar gevraagd had. En dan de hele geschiedenis waar de knecht Rebecca ontmoet bij de bron, hoe ze bij Betuel komen, de neef van Abraham, de zoon van Nahor, en hoe zij alles ervaren hebben. En dan staat er in vers 54, het tweede gedeelte van vers 54, toen zij 's morgens vroeg opstonden, zeide hij, laat mij naar mijn heer gaan. Doch haar broeder, Laban, was dat, die zeide, als ook haar moeder, laat het meisje een dag of 10 bij ons blijven en daarna heen gaan. Hij echter zei tot hen, houd mij niet op. Nu de Heere mijn weg voorspoedig en gemaakt heeft, laat mij vertrekken, omdat ik naar mijn Heer ga. Daarop zeiden zij, laten we het meisje roepen en het haar zelf vragen. Toen riepen zij Rebekka en zeiden tot haar, wilt gij met deze man meegaan? En zij zeiden, ja. Zij dan lieten hun zuster Rebekka en haar voedster en de knecht van Abram en zijn mannen gaan. Ze zegende Rebekka en zeide tot haar, onze zuster, moogt gij tot duizenden van tienduizenden worden en uw nageslacht bezitten de poort van zijn haters. Toen maakte Rebekka zich met haar dienstmaagden gereed. Ze reden op de kamelenweg en volgden de man. De knecht nam Rebekka mee en ging heen. En Isaac kwam uit de richting van de put Lachairoi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond uit om te peinzen in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag daar kamelen aankomen. Toen Rebekka haar ogen opsloeg en Isaac zag, liet zij zich van de kameel glijden en zeide tot de knecht, wie is die man daar die ons tegemoet komt in het veld? En de knecht zeide, dat is mijn heer. Daarop nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw. En hij kreeg haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Tot zover dit prachtige, prachtige hoofdstuk uit Genesis. We zijn onderweg. Als je een kind van God bent, dan weet je ook waar het naartoe gaat. Petrus zegt, elke dag brengt ons dichter bij ons heil, bij Christus zelf. We hebben een hele mooie geschiedenis gelezen. Een klein stukje daarvan. Hoe Abraham voor zijn zoon Isaac een vrouw zocht. We hebben daar vorige week zondag over gesproken, hoe dat gaat in de Joodse rituelen. Hoe een vader voor zijn zoon een vrouw zoekt. Als u, u kunt het even opslaan, maar in Galaten 4, ja, misschien toch wel goed om dat even erbij op te slaan. In Galaten 4 staat, daar wordt de geschiedenis, in de Galatenbrief wordt met name de geschiedenis van Abraham aangehaald. Abraham en Isaac en het verbond wat God met Abraham gesloten heeft. Maar er wordt er ook iets gezegd over Hagar, de slavin, en Sarah, de vrije, niet de slavin. Hagar, waaruit Ismaël geboren wordt, de vader van de Arabieren, de Arabische volkeren. En Isaac, de zoon uit de vrouw Sarah, de belofte. En dan staat er zo wonderlijk in vers 24, daar staat dat hij die van de slavin verwekt was, is naar het vlees verwekt. En Isaac werd geboren vanuit de belofte. En dan staat er in vers 24, dit is iets, hoofdstuk 4, vers 24. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Namelijk betekent dat, daar zit een diepere betekenis achter. Kent u dat een klein beetje? Dat je de Bijbel leest en dat Gods geest je duidelijk gaat maken, maar daar zit meer achter. Daar zit een diepere betekenis achter. En ik geloof dat in het leven van Abraham en het zoeken van een vrouw voor de zoon van Abraham, dat daar een diepere betekenis achter zit. Dat is niet zomaar een stukje geschiedenis en zeggen, oh wat een romans en wat prachtig hoe dat geleid wordt en dat is het dan. Maar de geschiedenis die we net gelezen hebben, heeft alles te maken met onze relatie met onze hemelse bruidegom. En dan zal ik u proberen vanuit de Bijbel iets over te vertellen. Deze geschiedenis wordt ingeleid, en dat kunt u in dat stukje lezen in Genesis 24, dat wordt ingeleid door het sterven van Sara. Dat is een stukje wat hiervoor beschreven wordt. Sara, de moeder van Israël zou je kunnen zeggen, sterft. En er is verdriet in dat huis. En het laatste stukje wat we gelezen hebben, dat is, zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Dus in die context moet je dit stukje gaan begrijpen. Het sterven van Sara en de troost voor Isaac na het sterven van zijn moeder. We weten dat de Heer Jezus, en er staat over de Heer Jezus die zijn bruid lief gehad heeft, zijn vrouw lief gehad heeft, en dat er staat, zo zal een vader zijn, zo zal een zoon zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dit geheim is groot, ik spreek u met het oog op Christus en de gemeente. En inderdaad, de zoon heeft het vaderhuis verlaten. De zoon heeft geroepen aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de zoon die heeft zijn moeder verlaten, waar hij uit geboren is, het volk van Israël. En hij heeft geweend over Jeruzalem. Hij heeft vader en moeder verlaten. En hij hing zijn vrouw aan. En die twee zullen tot één vlees zijn. De gemeente van Jezus Christus en Christus, wij zijn één vlees. Wij vormen het lichaam van Christus. We zijn één met hem. Wat je ook ervaart in je leven, welke problemen ook jij meemaakt in je leven, Christus is niet een beetje afstandelijk zo aan het kijken naar ons modder hier in deze wereld. We zijn één lichaam met hem. En daar staat, hij voedt en koestert dat lichaam. En hij is één met ons in al ons lijden, in al onze vreugde. Dit is iets waar een diepere zin in ligt. Een diepere betekenis. Je zou kunnen zeggen, het is een soort toneelstuk met een rolverdeling. En welke rol speelt Abraham in deze geschiedenis? Abraham, de vader van de beloofde zoon, de zoon der belofte. Weet u dat Abraham, u hoeft het niet op te slaan, maar u mag het wel, in Romeinen 4 vers 16 en 17, weet u hoe Abraham daar genoemd wordt? De vader van ons allen. De vader van alle gelovigen. Wie is onze vader? God zelf. En hier wordt Abraham, de vriend van God, vergeleken met God zelf. De vader. Abraham, onze vader. En Isaac? Isaac is in deze geschiedenis een prachtig mooi beeld van de Heer Jezus. Ik vertelde u het al. De zoon waar zo lang naar uitgekeken werd. De zoon van de belofte. De beloofde zoon. De zoon die op zo'n wonderlijke manier geboren werd. Zoals Jezus ook op zo'n wonderlijke manier geboren werd uit de maagd Maria. Biologisch onmogelijk, maar hij werd wel geboren. Isaac, de zoon die het hout droeg op weg naar de offerplaats Moria. Als we het hebben over de zoon die het hout draagt naar het altaar waar hij zelf geofferd zal worden, dan begrijpt u wel, de link naar Christus is dan niet groot. Dat is een hele bekende uitspraak. Dit is de Jezus. Isaac, de zoon van de opstanding. In Hebreeën 11 lezen we dat Abraham hem als het ware uit de dood weer teruggekregen heeft. De opgestane Isaac. Een prachtig mooi beeld van de Heer Jezus. Dus met andere woorden, God de Vader zoekt een bruid voor zijn eigen zoon. Zoals Abraham een bruid zocht voor zijn zoon Isaac. En Sara? Wie stelt Sara voor in deze geschiedenis? Sara wordt in Genesis 11, helemaal in het begin van de geschiedenis van Abraham, genoemd als de onvruchtbare. Sara was onvruchtbaar. We weten ook dat in de Bijbel Israël beschreven wordt als een onvruchtbare vijgenboom. Onvruchtbaar. Onvruchtbare wijnstok. En als je kijkt hoe uit deze onvruchtbare vrouw een zoon geboren wordt. Nou, als je dat alleen al eventjes leest in Genesis 21, dan lijkt het wel of je de geschiedenis in Nazareth leest over Maria of in Bethlehem. Het lijkt net of het daar ja, eigenlijk een beetje kerstfeest is. Er staat in Genesis 21, vers 1, en de Heere bezocht Sara, zoals de Heere eens Maria bezocht. Zoals hij gezegd had. Het was het woord van God dat in vervulling ging. Bij de geboorte van Jezus kun je zo vaak de zin tegenkomen op dat vervuld werd hetgeen door God gesproken werd. Gods woord ging in vervulling, zoals hij gesproken had. En Sara werd zwanger. En zij baarde Abram een zoon in haar ouderdom. Te bestemder tijd, op Gods tijd. Galaten staat, toen de volheid des tijds gekomen was. Toen is Christus geboren, op de juiste tijd. En Abram noemde zijn zoon, die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaac. Zoon mijner ouderdom, zoon waardoor ik kan lachen. En ook niet zomaar te kunnen verwaarlozen het feit dat Isaac 35 jaar oud was toen Sara stierf. 35 jaar was Isaac toen zijn moeder stierf. We weten dat de Heer Jezus toen hij 33 was, teruggegaan is naar de hemel. En kort daarna is Israël als het ware gestorven en begraven onder de volkeren. Zoals Abraham een eigen stukje grond kocht, de spelonk van Machpela, en daar Sara begraven heeft onder de volkeren. Zo verdween Israël kort nadat de Heer Jezus op 33-jarige leeftijd naar huis gegaan is. Je zou kunnen zeggen, dit is min of meer de rolverdeling in deze geschiedenis. En nogmaals, hier zit een diepere zin in. Hier zit een diepere betekenis in. Want er wordt een bruid gezocht. En Abraham gaat niet zelf. Abraham gaat niet zelf naar de plaats waar hij vandaan gekomen is, maar hij zendt zijn knecht. Abraham zendt zijn knecht. En in hoofdstuk, hoeft het niet op te slaan, maar in hoofdstuk 15 vers 22 wordt vers 2, hoofdstuk 15 vers 2 wordt de naam van deze knecht genoemd. Eliezer. Eliezer, een man uit Damascus, die als het ware het hele huis van Abraham bestuurde. Waaraan Abraham heel de verantwoordelijkheid van zijn huis toevertrouwd had. En deze knecht wordt door Abraham gestuurd om een bruid te zoeken in het land waar Abraham vandaan komt. De naam Eliezer betekent letterlijk vertaald helper van God. Helper van God. Toen de Jezus naar de hemel voer, heeft er Jezus gezegd, maar ik zal u een trooster sturen. Een parakleet. En het woordje trooster, parakleet, kan ook letterlijk vertaald worden met helper. Een hulp die bij je past. Iemand die naast je staat. Iemand die het werk doet. De trooster. En deze trooster, deze helper van Abraham, die wordt gezonden met enorm veel kostbaarheden. Je kunt het in vers 10 lezen van het hoofdstuk wat we gelezen hebben. In Genesis 24, daar staat, hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer, een hele optocht, en ging op weg met allerlei kostbaarheden. Wat een rijkdom! En als je later in het hoofdstuk leest, zilver en goud en klederen. Er gingen niet voor niets 10 kamelen mee. Beladen met allemaal rijkdom kwam de knecht bij Rebecca. Met zoveel rijkdom. Met zoveel geestelijke zegeningen heeft God zijn knecht, zijn geest uitgezonden. Op zoek naar een vrouw voor zijn zoon. En dan komt dat prachtige moment, want dan komt deze knecht heeft maar één doel. Weet u waar deze knecht vandaan kwam? Deze knecht die kwam uit Damascus. Dat kunt u in hoofdstuk 5 vers 2 lezen. Een knecht uit Damascus. Hoe Abram deze knecht opgeduikeld heeft, dat weet ik niet. We lezen dat toen hij Lot ging bevrijden, de vijanden achtervolgden tot aan Damascus. En misschien was iemand daar zo onder de indruk van Abram, dat Abram deze knecht meegenomen heeft van toen aan. We weten het niet. Maar het is wel zo dat als je uit Beersheba, uit het zuidenland, op weg ging naar Haran, waar Betuel, de zoon van Nahor, het neefje van Abram woonde. En dat betekent dat Rebecca uiteindelijk een nichtje was, een achternichtje van Isaac. Dan kan het niet anders, dan kom je langs Damascus. Ja, zegt die knecht. Nou kom ik zo vlak langs Damascus. Nou moet ik even mijn familie even opzoeken hoor. Deed hij dat? Die knecht liet zich niet afleiden. Die knecht die had maar één ding. Dat doen wat God van me vraagt. Dat doen wat Abraham van me vraagt. Ik ben hier voor de Heer Jezus. Voor Isaac ben ik hier. De geest van God laat zich niet afleiden. Je ziet heel vaak dat mensen soms allerlei werkingen aan de geest toedelen die de geest helemaal niet doet. De geest heeft maar één richting. De Heer Jezus zegt, de geest zal niet uit zichzelf spreken. Hij zal niet zijn eigen weg gaan, maar hij zal alleen mij verheerlijken. Dat doet de geest van God. De geest van God is alleen uit op de verheerlijking van God en van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En hij laat zich niet afleiden, ook al kom je vlak langs Damascus. Zoals deze knecht Eliezer. En dan komt deze knecht op een bepaalde plek. Want dan staat er op een gegeven moment in vers 13, dan staat hij daar bij een waterbron. En dan vind ik het zo mooi zoals deze knecht daar gaat bidden tot God. Soms weten wij niet hoe wij zullen bidden naar behoren, maar de geest, de helper van God, weet precies hoe die moet bidden. En wat staat er dan? Ik wil het toch even met u lezen. Hoe heel eenvoudig deze knecht van Abraham daar bij die waterbron terechtkomt. Ik sta hier bij de waterbron, zegt hij tegen God. Hij bidt tot God. En de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten. Heere God, laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik opdat ik drinken, en dat zegt, drink. En ook uw kamelen zal ik drinken, dat gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaac. Dan zal ik daaraan weten dat gij genade bewezen hebt aan mijn Heer. En hij was nog niet uitgesproken of Rebecca kwam eraan. En het ging precies zoals deze knecht gezegd had. Deze knecht zei, joh, mag ik wat water van je hebben? En het meisje zei, ja natuurlijk. En ze liet hem drinken en ze zei, en ik ga ook voor uw kamelen putten. Hoeveel kamelen waren het ook alweer? 10 kamelen. En hoe lang was die reis ook alweer? Een hele lange reis. En hoeveel drinkt 1 kameel? Nou ja, allemaal vragen waar u misschien wel iets bij kunt bedenken. Maar wel meer dan een emmertje water van 10 liter water hoor. Ik zal wel eventjes voor uw kamelen water putten. Nou. Weet je, soms komen we wel eens in bepaalde situaties. En dan weet je ook niet hoe het moet. Maar weet je, dan mag je de Heer deze dingen vertellen. Als jij het niet weet hoe het verder moet, als jouw weg misschien wel doodloopt, dan mag je zeggen, Heere God, wilt u voorzien? Ik leg het hier voor u neer. Ik wil u niet voorschrijven hoe het moet, maar ik wil u wel mijn afhankelijk laten blijken. En wilt u mij de weg maar wijzen? Wat mooi is dat, hè? Dat, ja, we lezen zelfs in de Bijbel dat voordat wij roepen, weet de Heer al lang wat we nodig hebben. En hij leidt ons. Zo mogen we weten dat de Geest van God, de Helper van God, ook door ons heen zijn gebed wil bidden. En we ons aan hem mogen toevertrouwen. Waar vindt die ontmoeting plaats? Bij de bron. Op geen andere plaats. In de Bijbel kun je verschillende keren hele mooie geschiedenissen vinden die plaatsvinden bij de bron. En bij de bron is niets anders dan bij deze bron. Deze bron gebruikt Gods Geest om ons te laten zien wie Jezus is. Om ons te leiden op de weg. En er zijn heel veel mensen die deze bron voorbij gaan. En deze bron niet meer nodig hebben. Mensen, wat is het belangrijk dat we Gods Geest vinden bij de bron. En als u misschien die bron een poosje kwijtgeraakt bent, als u misschien de laatste tijd een beetje voorbij die bron gaat, mag ik u dan vanavond opnieuw oproepen om die bron weer op te gaan zoeken. Want daar ontmoet je de Geest van God. Daar ontmoet je de grote Eliezer. Daar ontmoet je de Helper van God. En daar komt Rebecca. En dat is wel heel interessant om te weten wat de naam Rebecca betekent. Ik heb dat nog eens even opgezocht. De naam Rebecca betekent letterlijk de gebondene. De vastgeknoopte. Dat betekent de naam Rebecca. En het is zo mooi om te zien hoe Rebecca losgeknoopt wordt, losgemaakt wordt en deze knecht gaat volgen. Er staat in de Bijbel dat hij gekomen is om een volk te zoeken vol ijverig in goede werken. Hoort u het goed? Vol ijverig in goede werken. En je kunt het twee keer heel duidelijk in dit stukje terugvinden van Rebecca. Ze snelde toe. En snel ging ze water putten. En snel deed ze het in de troggen voor de kamelen. Wat een activiteit. Wat een ijver van deze vrouw. En dan staat er zo mooi. En de knecht van Abraham, die zag het. Die observeerde het. God ziet ons leven. En hij weet hoe we zijn. Hij weet op welke manier we reageren op zijn vraag. En dan vraagt deze knecht van Eliezer, en het zal je zomaar gevraagd worden, is er plaats om bij jullie te slapen? Zomaar zo'n vreemde man. Is er plaats om bij jullie te slapen? Het staat zo mooi in Johannes 14, dat er Jezus zegt, als je in mij gelooft en naar mijn stem wilt luisteren, dan zullen wij bij je komen en bij jou wonen. Gods Geest die vraagt, is er plaats om bij jou te mogen overnachten? Als deze knecht kenbaar maakt wie hij is, waar hij vandaan komt, dan geeft deze knecht sieraden aan Rebecca. En dan gaat het niet om die sieraden. Het gaat niet om die prachtige gouden ring die Rebecca krijgt. En die prachtige zilveren armband. Maar het gaat om degene die erachter zit. Het gaat de Geest van God er niet om, om al die gaven die hij ons geeft. Hoe mooi die gaven ook zijn. Het is niet het doel, maar het middel. En het leidt ons tot niemand anders dan de Jezus zelf. De knecht gaf zilver. En zilver is in de Bijbel een beeld van verlossing. De knecht gaf goud. En goud is in de Bijbel een beeld van heerlijkheid. Koninklijke heerlijkheid. Die knecht gaf klederen. Klederen. Een beeld van gerechtigheid. waar wij ons mee mogen bekleden. Al met al hebben ze daar een prachtige dag gehad. De knecht van Abraham heeft verteld hoe God hem geleid heeft. Betuel, de vader van Rebekka. Laban, de broer van Rebekka. Ze zitten ademloos te luisteren naar Eliezer. We zijn er helemaal vol van. En misschien is met name Laban er nog voller van al die geschenken die hij op zijn kameeltje heeft zitten. En op een gegeven moment, dan zegt de knecht van Eliezer, van Abraham, maar ik ben hier niet gekomen om te blijven. Ik moet weer gaan. En 's morgens vroeg zegt de knecht, als ze geslapen hebben, laat mij gaan. In vers 54 het laatste stukje, laat mij gaan naar mijn Heer. Dit is de richting van mijn leven. En dan komt de protest. Ja, natuurlijk van de moeder van Rebekka. Die raakt zo ineens de dochter kwijt. En we lezen in de Bijbel dat Rebekka zeer schoon was. Dus er waren best wel meer die een beetje een oogje op Rebekka hadden. En Laban, die naar al die geschenken keek, die zei, joh, blijf nog een dag of 10. Blijf nog even hier. We hebben het zo goed. We hebben het zo mooi met elkaar. Maar weet je, de geest van God wil zich niet op laten houden. De geest van God wil zich niet af laten leiden. De geest van God zegt, Abrahams knecht zegt, houd mij niet op nu de Heer mijn weg zo voorspoedig heeft gemaakt. Laat mij vertrekken. Ik wil niet in een beetje ronddeutelen. Ik ben doelgericht op weg naar mijn Heer. Oh, wat zijn er veel christenen die zeggen, ach, laten we nog een poosje hier blijven. We hebben het toch goed hier met elkaar. We hoeven toch niet op weg. Maar de geest van God maakt ons los van deze wereld. En zegt, kom op, we gaan op pad. We gaan op weg. En toen er wat problemen waren, en Laban problemen maakte, en de moeder van Rebekka problemen maakte, en 10 dagen uitstel dreigde, toen zeiden we, laten we dan het meisje zelf maar eens vragen. Nou, en dan komt er toch iets heel wonderlijks. 57 lange versen, een heel lang hoofdstuk waar je heel veel hoort over Rebekka, heel veel hoort over Isaac, maar nog geen woord van Rebekka gehoord. Laten we het meisje er zelf maar eens bij halen. En dan voor het eerst verschijnt dat meisje in het 58ste vers. En in vers 58 roepen ze Rebekka en zei tot haar, wilt gij met deze man meegaan? Dat is de vraag die haar gesteld wordt. En in dat hele hoofdstuk is maar 1 woordje van Rebekka te vinden. En dat ene woordje is, nou, daar moet ik nog eens even over nadenken hoor. Ja? Nou, over 10 dagen. Het enige wat Rebekka zegt is, ja. Meer is ook niet nodig. Dat is de geloofsbeslissing. Ja. 1 simpel, eenvoudig, kort woordje. Meer vraagt hij niet van ons. Een duidelijke keuze. Ja. Ben jij bereid om met deze man op te trekken? Weet u dat Rebekka hier ja zegt? En lees u dat maar even met mij in 1 Petrus 1. In 1 Petrus 1. Daar kunt u dat woord terugvinden. In 1 Petrus 1 vers 8. Daar staat... 1 Petrus 1 vers 8, daar staat, hem, en dat gaat over de Heer Jezus, hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans zien en gij verheugt u met onuitsprekelijk en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Weet u dat Rebecca hier ja zegt tegen een man die ze nog nooit gezien heeft? Hebben jullie dat ook gedaan toen jullie gingen trouwen? Nee, hè? Denk het niet. Maar Rebecca zegt hier volmondig ja. En ze kiest hier voor een man van wie ze alleen gehoord heeft. Door de knecht van Abraham. Hier staat iemand die gekozen heeft voor een man die hij nog nooit gezien heeft. Maar ik ken hem wel. Hoe? Door de geest van God. Door de helper die God uitgezonden heeft. Zo leer je hem kennen. Ben je op reis? Ben je van plan? Ben je bereid om het huis van je vader te verlaten en deze knecht te volgen? En dan zien we dat deze knecht met Rebecca op weg gaan. Weer 10 kamelen. Nu wat lichter. Ze hebben wat geschenken achtergelaten. Op weg naar Abraham. Naar Isaac. Een lange tocht. Waar zullen Eliezer en Rebecca het over gehad hebben? Zullen ze met elkaar nog wat gesproken hebben? Natuurlijk. Ik denk, die weg, onderweg, zal Rebecca zich steeds meer een beeld gevormd hebben van wie die erfgenaam nu wel is. Wie die Isaac nou wel is. De knecht heeft verteld over Isaac. Door de woestijn. Achter de knecht aan. De geest leidt ons, troost ons en verheerlijkt Christus in ons leven. En dan eindigt dat hoofdstuk op het moment dat Isaac uitgaat in het veld. Tegen het vallen van de avond. Hij gaat het veld in om, en dan staat er hier in onze vertaling, om te peinzen. In het Hebreeuws staat er een woordje wat letterlijk vertaald kan worden om te klagen, om te verlangen, om te zuchten. Hij gaat uit het veld in met een groot verlangen, met een stuk verdriet in zijn hart dat nog steeds onvervuld gebleven is. Nog dat verdriet van zijn moeder die hij kwijtgeraakt is. Die leegte. En een verlangen dat deze leegte weer gevuld wordt. Met een enorm verlangen gaat hij uit. Vanuit de put Lachairoi staat er. Daar vandaan kwam hij. Lachairoi betekent de levende. De ziende. En wat gebeurt er dan? Dan ontmoeten deze twee elkaar in het veld. Rebecca en Eliezer. En Isaac. Ze ontmoeten elkaar daar in het veld. Weet je, het is zo mooi dat aan het einde van onze tocht, geleid door Gods geest, de helper van God, komt het moment dat we Isaac mogen zien. De levende, de ziende, we mogen hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan komt het moment dat de knecht, hè, dat staat in vers 66, en de knecht vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Dan zal hij rekenschap af moeten leggen. Dan zal verteld zijn hoe het gegaan is. Dan zal alles aan het licht komen. En dan komt het moment dat hij Rebecca neemt en in de tent van zijn moeder leidt. De tent die leeg is. De tent. Ik weet niet of je die geschiedenis kent, dat de Heere God zelf met twee engelen bij de tent van Abraham kwam. Waarin de God een zoon beloofde en dat Sarah in de tent, haar tent, stond te luisteren en begon te lachen. En dat God tegen Abraham zegt, Abraham, waar is Sarah? In de tent. Sarah was diep teleurgesteld. De naam Sarah betekent prinses. En met zoveel verwachting was ze uitgetrokken. En het was allemaal op niets uitgelopen. Ze was teleurgesteld. Hagar had een kind gekregen. Zij werd vernederd. Wat een desillusie van Sara. En toen heeft God haar uit haar tent gelokt. Heeft God gezegd, Sara, je zult een zoon krijgen. Sara, deze tent van jou, die zo'n ongelukstent van jou geworden is, waar je zo teleurgesteld bent, zal eens gevuld worden met Gods zegen, met Gods belofte. En daarvan uit Israël zijn wij zo enorm gezegend. De bruid en de bruidegom. De tent wordt weer gevuld. Het heil is uit het Joodse volk. En eens zal het moment zijn dat Abraham getroost zal worden. Als Israël, als God getroost zal worden, als Israël tot geloof zal komen. En hem zal aanschouwen die zij verworpen hebben. Mensen, wat een prachtig hoofdstuk is dit. Dat Isaac troost vond na de dood van zijn moeder. In de bruidegom, de bruid die zijn vader voor hem gezocht heeft. En zo mogen we ook de komende week achter de knecht van God aan. Achter Gods geest. We mogen ons door Gods geest laten leiden. Tot het moment dat we zijn aangezicht mogen zien. Hij komt ons tegemoet. En we zullen voor altijd bij hem zijn. Wat een relatie. Wat een liefde. Dat we ons zo aan hem mogen toevertrouwen. Amen. Een relatie met God. Een relatie met Christus. Betekent liefde. En het is geweldig dat we zo uit mogen spreken dat we God lief hebben. Dat we van Christus mogen houden. En dat eens het moment mag komen, misschien wel heel dichtbij, dat we de Jezus van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Ik denk als we kijken naar de dingen die om ons heen gebeuren, en zoals Matteüs 24 ook zegt, dingen die moeten gebeuren, dan weten we uiteindelijk in het woord van God dat de bruidegom de bruid naar het huis van de Vader brengt, te middernacht. En misschien moet het nog donkerder worden. Misschien moet het nog donkerder worden in deze wereld. Maar als het in deze wereld op zijn donkerst is, dan worden wij thuis gehaald. Dan zullen we hem ontmoeten. Laten we samen de Heer gaan danken voor deze avond. Heer, wat een geweldig moment. Dat toen uw volk Israël de koning verworpen heeft. Als het ware in onder de volkeren begraven werd. En er gerouwd werd, gehuild werd om Jeruzalem. De vele Joden die zo vervolgd werden. En zoveel te maken kregen met lijden. Heer, toen heeft u uw zoon, uw knecht, uw geest uitgezonden. Op zoek naar de bruid van uw zoon. We danken u voor het zenden van uw geest. En dat uw geest zich niet af laat leiden. Maar dat uw geest maar één taak heeft. Hij zal mij verheerlijken. Eén taak om de bruid te werven voor de Zoon van God. Heer, dank u wel. Dat we mogen weten dat uw geest in ons midden aanwezig is. En dat we door uw geest geleid worden tot onze ontmoeting met onze hemelse bruidegom. Heer, dank u wel voor die prachtige stukjes uit uw woord. Die juweeltjes uit de Bijbel. Waarvan Paulus zegt, dit is iets waar een diepere zin, een diepere betekenis in zit. Heer, wilt u ons meer en meer helpen om daarbij de bron u te ontmoeten. En door uw geest te onderwezen worden naar de diepte van uw woord. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel, Heer, dat we uit mogen kijken naar het moment, Heer Jezus, waarop u uw bruid zult wegnemen van deze wereld, weg zult rissen van deze wereld. En dat we voor altijd bij u mogen zijn. Heer, wilt u ons helpen om door uw geest ook anderen te roepen zodat ze niet in die vreselijke tijd zullen terechtkomen waarin de antichrist op deze wereld zal regeren. Heer, wat een verantwoordelijkheid heeft u ons gegeven. En ik dank u wel, Heer, voor al die, ja, die schatten, al die rijke zegeningen die we ontvangen hebben door Gods geest, waarmee we u mogen dienen. Heer, wilt u straks nog met ons meegaan naar huis? U kent de week die voor ons ligt. U weet wat er ook de komende week in deze wereld gaat gebeuren. Heer, dan mogen we weten, u heeft alles in uw handen. En we mogen ons volkomen aan u toevertrouwen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met lied 534 uit Johannes de Heer. Met een eeuwige liefdeband leidt hij u aan zijn hand. Uw naam staat ongedeerd in zijn handpalm gegraveerd. Gij zijt vaders dierbaar pand, niemand rukt u uit zijn hand. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden, het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we erbij gaan staan? Laten we heen gaan met God zeggen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de Geest van God die ons leidt, door deze wereld heen op weg naar onze ontmoeting met de Heer Jezus, met ons allen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.